Welkom bij De Kruidenkast, de leukste groene podcast van Nederland.
Ik ben Laura, wildplukgek, moestuinier en herborist in opleiding.
En ik ben Ilona, bomenknuffelaar, moestuinfanaat en wildplukker met een grote liefde voor duizendblad.
En we willen jou naar buiten krijgen. Geniet samen met ons van de natuur en alle wilde planten en kruiden.
Dus trek je wandelschoenen aan, stap naar buiten, dan verkennen we samen de wilde wereld van De Kruidenkast.
Hi Ilona.
Hey Laura.
Hoe
lekker, nieuwe aflevering. Ja. Hoe gaat het? Ja, nou, ik zal je niet vermoeien met al mijn fysieke ellende. Nee, het gaat prima joh.
Gelukkig.
Jij gaat ook niet al je fysieke ellende delen of wel?
Nee hoor, nee, we zijn hier voor de leuk.
Precies, want dit is natuurlijk onze grootste hobby. Hè, een beetje uit de klauwen gelopen, maar
ja,
we genieten ervan. Dus wij zitten hier op een doodnormale doordeweekse ochtend. Onze kinderen zijn naar school gebracht. Ik heb een lekker kopje thee van onze grote vriendin René. Mijn favoriete.
Ah.
Ze verkoopt geen thee meer, maar ze maakt af en toe speciaal voor mij een zakje.
Oh, wat een voorrecht.
Je lief, hè? Lekker. Ja, dat is het. Ik zei, ga je dit nog slijten of zo? Ga je het nog verkopen? Zei ze, nee, ik doe geen thee meer verkoop. Ze verkoopt ook een heleboel andere leuke dingen.
Ja, maar dit is sowieso.
Roos, lindenbloesem, kaneel. Dat is mijn favoriete mix
lekker.
Van haar.
Ja.
Heb je ook wat lekkers?
Thee uit een zakje.
Alweer?
Alweer.
Ik was van die gore smaak
af? Ik heb gemberthee.
Oh. Dat snap ik wel. Helpt het?
Ja.
Oh, nou
ja,
hier.
Dat helpt altijd.
Kijk aan. Mooi. Nou, zijn wij natuurlijk best wel verrast. We hebben een heleboel leuke reacties gekregen naar aanleiding van onze winactie.
Yes.
Voor degene die tegen de tijd dat ze dit luisteren, ja, dan is de actie zo'n beetje voorbij. Hè? Maar je kunt bij Laura en mij een fantastisch boek winnen over eetbare wilde planten. En daar moest je wat voor doen. En daar hebben we een heleboel leuke reacties op gekregen. Die heeft Laura allemaal bijgehouden. Nou ja, wat vooral het leukste is, is dat er een heleboel goede antwoorden zijn binnengekomen. Er was eigenlijk niemand die het fout had. Dus we moeten daar een mooie trekking uit doen. Maar we kregen tegelijkertijd, want wij vragen altijd aan het einde van de aflevering, van goh, wil je een review achterlaten? Dat vinden we leuk. We willen een beetje weten, zitten we op de goede weg? En er waren een heleboel lieve reacties ook op de mail. Zal ik even een paar eruit pikken, Lau? Vind je dat leuk?
Ja, leuk. Doe eens.
Nou, wat ik het allerleukste vond, en jij waarschijnlijk ook wel, is dat wij fans hebben uit België.
Ja, we gaan over de grens.
Ja, nou, hartstikke leuk. Wij zijn heel blij met Belgische luisteraars. En we kregen een heel lief mailtje van Lita Goetijn. Of moet ik dan zeggen, we kregen een heel leuk mailtje van Lita Goetijn. Die zegt, ik heb net jullie podcast ontdekt en ik ben alle afleveringen aan het bingen. En jullie zijn zo grappig samen.
Ja, Lita, dat zijn wij.
Keileuk, echt keileuk. Amai, wat mooi. Nou, die voor Lita. Ik vraag me eigenlijk af, want we kregen ook nog een mailtje van Esther Groot-Blankendaal. En die had een heel prachtig taalgebruik. Dat vonden we allebei grappig. Toen dachten we, zou ze ook uit België komen? Dus Esther, laat het ons vooral weten. Want Esther gaf aan dat ze altijd met popeltjes zit te wachten op onze podcast.
Ja, ja, dat klinkt leuk, hè?
Wij eigenlijk ook wel, hè?
Ja, zeker.
Ja, en Annemieke Kluiver, die heeft ons ook een berichtje gestuurd. En die ging vorige keer naar buiten met haar zoon Bram. Omdat ze onze aflevering over de berken had geluisterd. Waarin wij vertellen dat je vooral nu, als het nog een beetje lukt eind maart, moet gaan luisteren naar de sapstromen van de berk. En dat dat vooral leuk is om te doen met je kinderen. Dat heeft zij gedaan samen met haar zoon Bram. En zij wil vooral, ze heeft ook meegedaan aan de winactie. Zodat ze hopelijk ook met haar zoon naar buiten kan gaan om samen te wildplukken. Nou, dat vinden wij natuurlijk helemaal fantastisch. Ja. Jij gaat ook wel eens met Colin plukken, toch?
Ja, zeker. Ja, wordt wel steeds minder hoor. Hij vindt het steeds minder leuk. Maar ik zie wel als hij nu met vriendjes buiten gaat spelen, dat hij dan toch wel iedereen even vertelt. Oh, dit is dat. En hier groeit de braam.
Wist je als je knalt op die koud op die knopjes dat het smaakt naar kokos?
Nou, dat zegt
of
hij
niet.
Gelukkig niet.
Of niet, ja. Nou, mooi. En Nelleke Bakker had ons ook nog een mailtje gestuurd. En even los van het antwoord. Als je nog niet de aflevering hebt geluisterd over de vlier, dan snap je deze niet. Maar Nelleke zei, ik weet nu in ieder geval dat ik nooit een wiegje ga vlechten van de vlier.
Ja, heel verstandig.
Heel verstandig. Ja. Nou ja, dat een beetje voor zover de winactie. Heb ik het goed, Laura, dat wij in de volgende aflevering dan de winnaar bekendmaken?
Ja, dat klopt. Ja, dus nog 2 weken wachten.
Vet lang, maar dan heb je wel alle tijd om die aflevering te luisteren. Het leek ons wel zo aardig.
Precies.
Ja, leuk. Mooi. Door met de vraag van de podcast voordat we gaan beginnen aan ons kruid.
Ja, zal ik eerst nog eventjes... we hebben er ook nog een mailtje gekregen naar aanleiding van onze vorige aflevering over de Braam en de Toverhazelaar. Van Rianne van de Verborgen Tuin. Want zij vertelde dat er in hun tuin een hamamelis staat die ergens tussen de 60 en 70 jaar geleden aangeplant is. En ik heb hem ook even bekeken op hun website. Het is een hele mooie hamamelis. Maar ja, ik vind ze allemaal mooi, dus dat is makkelijk.
Wat voor kleur is die?
Geel. Het is volgens mij echt de officiële. De geneeskrachtige.
De Virginiana.
Juist. Ja. Oh, wat goed.
Goed, hè?
Ik durfde het niet meer.
Ik heb opgelet.
Ik ben er zo vaak over gestruikeld.
Ja, maar ik luister wel als je praat.
Ja, gelukkig. Ja, op hun website staat ook een stukje over die hamamelis. En dan vertelt ze ook wat meer over de magische werking van de hamamelis. Vond ik erg leuk. En ik dacht, we kunnen misschien die link wel in de show notes zetten.
Oh, dat kunnen we wel doen. Dan kan iedereen meegenieten van.
Juist. En de Verborgen Tuin is
in de show notes
ook te volgen
van,
op Instagram. Van Spotify. Ah. Toch? Dat kan
ja,
toch?
Van Spotify. Maar dat kan zeker. Maar dan in de aflevering deze of van Braam en Hamamelis?
Nee, in deze. We hebben het er toch nu over. Is toch
ja, we hebben het er nu over. Ja. Nou, Rianne, wij gaan jouw linkje in de show notes zetten. Leuk. Ja.
En je kunt haar volgen op Instagram. @InDeVerborgenTuin.
Yay. @InDeVerborgenTuin.
Ja.
Oké. Ze heeft een mooie tuin dus.
Ja, ze heeft een hele mooie tuin. Hmm. Ik vind hem prachtig.
Leuk. Ja. Leuk. Tof. Als we het dan toch even doorgaan. Laura, wat heb jij voor lekkers geplukt deze week?
Zevenblad. Heel veel zevenblad.
Nou, wat een toeval. Was je aan het voorbereiden op de aflevering?
Nee, ik was gewoon in de tuin aan het werk. En ik heb zo'n oerwoud van. heel veel zevenblad heb ik.
Ja. Is dat waar andere mensen heel erg verdrietig van worden natuurlijk als zij zeefblad in de tuin hebben?
Ja.
Was jij dat nu ook een beetje? Wordt het te veel?
Ja, nou, weet je, ik eet het heel graag en ik droog het en ik maak er... Nou ja, daar gaan we straks nog over hebben bij het culinaire stukje wat ik er allemaal mee doe. Maar ik had ook van alles gezaaid in een bed dat ik heel mooi had voorbereid en wat heel mooi glad was. En wat daar nu op komt is allemaal zeefblad. Dus
dan is het wel wat minder.
Ja, daar zit het me wel echt in de weg.
Dus je gaat de uitputtingsslag aan met zevenblad.
Ja, maar daar gaan we het misschien zo nog even over hebben. Want daar hebben we nog een leuke luisteraarsvraag over gekregen. Dus dan kan ik wel even vertellen hoe ik dat doe. Ja.
Nou, en jij? Ben benieuwd.
Wat heb jij geplukt?
Nou, ik heb daslook geplukt.
Oh,
en
lekker.
Niet alleen daslook. Ja, nou, ik was bij mijn vriendin in Amsterdam en we zijn lekker aan het wandelen gegaan langs het Gein afgelopen weekend. Hmm. En daar stikte het van in de berm. En op een gegeven moment, is een beetje redelijk vochtig was het, tussen van die knotwilgen, echt oer-Hollands. En daar stond dus gewoon echt een heel veld vol met daslook. Nou, jij kent mij natuurlijk goed genoeg hoe ik daar huppelend liep. En ik was niet onvoorbereid op pad gegaan. Ja, dus ik ben inderdaad die stukken ingedoken. En ik zei tegen haar, weet je wat, we gaan gewoon een wilde pesto maken. Want het ging natuurlijk borrelen bij haar thuis. Mm. En toen heb ik er ook nog wat jong kleefkruid bij gegooid. Want dit stond allemaal op hetzelfde stukje. Hè? Paardenbloem, kleefkruid, speenkruid wat nog niet bloeide. Was ook veel wat wel bloeide. Wat niet bloeide.
Dat gaat hard nu, hè?
Brandnetel en daslook. Ja, en er stond nog veel meer eigenlijk. Het was een soort van een saladeveld. Zo kun je het eigenlijk wel zien.
Lekker.
En we hebben dus een pestootje gemaakt en ons daar totaal aan gelaafd die avond. Hele lekkere pesto van gemaakt. Speciaal langs de supermarkt nog gereden voor pijnboompitten. En op toastjes gedaan. En 's avonds hadden we kaasfondue. Ze hebben we ook nog op stokbroodje gedaan. Nou, je wil niet weten hoe ik de volgende dag wakker werd.
Dikke kegel.
Zo'n kegel, zo'n droge lap tong in je mond. Goeie genade, zeg. We waren ook even genezen ervan. Maar het was wel echt heel lekker.
Ja, klinkt goed. Ik zag ook de foto's. En het zag er prachtig uit daar.
Ja, hè? Het was heel mooi. En tot mijn verbazing, als we het nog even hebben over daslook. Ik liep niet gisteren, maar eergisteren met een collega eventjes. Ik werk in Zwolle. Mm. En daar liepen we door, langs de gracht eigenlijk, door een parkje. Toen dacht ik, nou verrek! Daar stond dus overal daslook.
Te groeien. Oh, ja, dat is leuk.
Dus ik was helemaal
verrast.
Dus als
jij gaat lunchen, dan kun je gelijk wat op je boterham doen.
Ja, het is wel een park in Zwolle, hè? Dus je kunt je voorstellen. Ja, precies. Mm-hmm. Dus dat is niet zo'n goed idee. En er stond ook een magnolia. Dus ik zei tegen haar, hier, proef. Zeg maar waar het naar smaakt. En ze stopt zo dat blaadje in de mond. Ze zegt, ik heb ook 100% vertrouwen in jou. En zo kun je iedereen ook vingerhoedskruid laten eten.
Ja, dat is waar. Dat is waar.
Dat, gaan we dat nog een keer doen, Lau? Een aflevering maken over giftige planten?
Ja, graag. Dat is mijn passie.
Ja, hè? Snap ik.
Ja,
ik vind
absoluut.
Dat eigenlijk zijn die ook super interessant. Ook wat ze allemaal met je lijf doen.
Mm-hmm. Ja.
Ja. Ja. Ja. Daar gaan we een hele grote disclaimer bij zeggen.
Ja.
Maar ja. Ja.
Voor de veiligheid.
Mocht je nou van je man af willen. Dan maken we er
of iemand anders.
Voor. Ja, precies. Zullen we gewoon gaan beginnen met Zevenblad?
Ja, laten we dat doen. Luisteraarsvraag?
Ja, even kom maar door.
Hel Martine, die vraagt... Is Zevenblad ook geschikt om te drogen... zodat je het later kunt gebruiken? Nou?
Ja.
Ja, heel goed.
Heel erg, ja.
Ja. Ja, ligt het ook aan wat je ermee wilt doen. Maar ik droog het en dan vermaal ik het tot bouillonpoeder. Dat
precies.
Gaat
prima. Superlekker bouillonpoeder. Ja.
Ja.
Ik denk wel gelijk op het moment dat je zo'n vraag krijgt... dat jij zegt dat ik denk... Oh, ik ga zevenblad plukken. Waarom heb ik dat nog niet gedaan voor bouillon? Ja. Oh, die had ik trouwens ook nog door de pestel gedaan. Zevenblad, ook nog.
Oh ja, lekker. Ja, dat past
die stond er ook nog.
In,
ja, een goede combinatie. Dat is ook zevenblad, pestel.
Ja, dus, en dat allemaal zo bij elkaar, hè? Dat is het perfecte veld.
Hmm. Ja, dat was het. Nou, Helmutine.
Ja,
dus lekker drogen.
Ja, kan gewoon. Forever Chasing Fog, die vraagt... Hoe hou of breng ik het in toom? Onze tuin staat er vol mee. Ik wil het graag houden, maar niet overal. En volgens mij is dat laatste een onmogelijkheid. Je hebt het,
klopt.
Of je hebt het niet. En als je het hebt, dan is het overal volgens mij.
Ja, en dan kun je het volgens mij een beetje in toom proberen te houden. Maar hoe je dat doet, dat weet jij vast ook.
Ja, grazen. Gewoon continu plukken. En niet... je moet echt alleen het blad oogsten. Dus alleen het bovengrondse deel. Want het is echt zo'n plant waarvan als het worteltje in tweeën breekt... dan groeit hij twee nieuwe planten. Dus of je moet hem helemaal uit gaan graven en de grond gaan zeven... of gewoon weggooien en nieuwe grond erop. Als je er echt vanaf wil. Maar anders is het inderdaad uitputten. Dus continu het bovengrondse deel weghalen en dan gewoon lekker opeten. De bloemen kun je ook eten trouwens. Dus die kun je, als die in bloei gaat, is het ook geen probleem. Ja, dat is dus ook eigenlijk wat ik doe. Ook wat ik net vertelde, dat stuk wat ik ingezaaid had, waar het opkomt. Ik knip daar ook alleen de blaadjes weg bovengrond.
Ja, het is wel knippen en uitputten. En volgens mij ook sowieso zorgen dat hij niet in bloei komt dan. Dus ook die bloemen die erin komen. Die zijn, maar ja, die, als die net uit zijn... Ja, dat zat eigenlijk in mijn stukje om te vertellen. Dan kun je ze prima op een vaasje zetten.
Oh ja. Ja, dat kan natuurlijk ook. Je hoeft ook niet alles op te eten.
En ze blijven vrij lang staan. Ik las tenminste wel tot een week.
Hmm.
Maar als je ze in zaad laat komen, dan...
Dan krijg je nog meer planten.
Ja, en ze maken natuurlijk heel veel van die ondergrondse uitlopers. Dus net wat jij zegt. Als je een stukje laat zitten, dan uitputten.
Ja.
Ja, gelijk weghalen.
Ja, en wat altijd heel goed werkt, als je echt een stuk hebt in je tuin waar heel veel staat en je wilt daar een tuinbed van maken, dan kun je het altijd afdekken met karton voor een jaartje.
Ja.
En dan,
Grond erop.
Kunt gaatjes maken in het karton, kun je er wat in planten, maar dan uiteindelijk legt hij het ook wel af.
Ja. Ik was afgeleid door je plopje op de microfoon. Ik denk als jij iets verder weg gaat zitten, dan red ik het wel met editen.
En hoor je me dan nog goed zo?
Ja, ik hoor jou prima.
Okay. Nou, dan blijf je hier zitten.
Ja, blijf daar maar zitten. Mooi. Uitputten dus.
Ja.
En opeten.
Ja, het is, spel van de lange adem. Ja.
Niet mee mulchen, niet op je compost opgooien.
Nee, vooral niet als er worteltjes aan zitten. Ja, je kunt wel... Chop and drop is ook altijd een goeie. Als je het niet op wil eten, dan je kunt er prima mee mulchen. Als je maar niet die worteltjes boven de grond trekt en daarmee mulcht. Want dat gaat gewoon weer uitlopen.
Juist.
Ja.
En als je er heel vroeg bij bent, dan heb je ook wel de lekkerste blaadjes.
Ja, absoluut. Ja, dat, hoe dat later, hoe taaier, nog...
Ja. Ja, nu zijn ze het lekkerst.
Ja.
Oké, okay, waren dat de luisteraars vragen?
Ja, dat was hem.
Zal ik dan een beetje beginnen met een stukje ecologie en dat jij hem daarna overpakt?
Ja, vertel eens wat leuks.
Vind je dat leuk? Ik vertel. Ik ga je wat leuks vertellen. Nou, eigenlijk, ja. Voor degene die Zevenblad nou niet kent. Eigenlijk bestaat, ze noemen het Zevenblad. Maar hij heeft eigenlijk 2 keer 2 blaadjes plus 3 topblaadjes. Maar die kunnen ook nog aan elkaar vergroeid zijn. Dus hij heeft het niet altijd 7. Als het heel jong is. En soms zit het ook aan elkaar vergroeid. Maar als je een beetje creatief kijkt, dan zijn het 7 bladeren. Ja. De wetenschappelijke naam is... Kijk, nu ga ik op, nu moet ik even kijken of mij dat lukt. Hè? Agropodium podagraria. En het is lid van de schermbloemenfamilie, de Apiacea. Agropodium betekent in het Latijn eigenlijk geitenvoet. En dat heeft te maken met de vorm van het blad. Daarom hebben ze hem zo genoemd. En podagraria of podagra is een ander woord voor jicht. En vroeger werden omslagen van gekneusde bladeren gebruikt om gewrichten waar je pijn in had, om die daar pijn van te stillen. Zeg ik dat goed? Jemig. Mm-hmm. Dus het betekent eigenlijk geitenvoet tegen jicht. Nou, dat is ook wel een mooie. In het Fries noemen ze hem ook wel hanepoot. En in het Engels noemen ze hem de ground elder. Of goodweed. En ground elder, dat snap jij natuurlijk ook wel waar dat vandaan komt. Want het blad van Zevenblad, ja, lijkt een beetje op blad maar van ook vlier.
Die, ja, en die witte bloemschermpjes ook.
Witte bloemschermpjes ook. Dus eigenlijk noemen ze het grondvlier. En dat goodweed, dat schrijf je dan met G-O-U-T. Dat staat voor jichtkruid. Wow. Dus eigenlijk ook een beetje op die manier. Ja. En in het Frans noemen ze het herbe au goutteau. Dat is beter vertaald als jichtig kruid.
Jichtig kruid.
geloof dat je weet welke kant het op gaat.
Ja.
En in het Noors, vond ik ook wel mooi, ik ga ze even opzoeken. In het Noors heet het skvallerkool. En dat betekent roddelkool.
Wil je dat nog een keer zeggen?
Skvallerkool.
Heel leuk.
Ja, heb je het opgenomen? Nee, toch? Nee. Nee. Is mijn Noors net zo goed als mijn Belgisch?
Ja, prachtig. Ik geloof je gelijk.
En wat ik... Ja, je moet het maar aannemen van me. En in het Italiaans, dat ga ik me ook nog even opzoeken. Daar heet hij Girardina silvestre. Oftewel de Girardina? Wilde Girardina. En dat komt omdat hij vernoemd is naar de heilige Gerardus. Gerardus van Bronje. En die gebruikte de plant vroeger voor zijn reuma en jicht.
Dus het komt allemaal op hetzelfde. Ik heb hem nog in het Duits gevonden.
Oh,
dat is gichtkraut. Mijn Duits is fantastisch. Gichtkraut. Ja. Dus dat is jichtkruid.
Ja, zie. Ja. Nou, hoef je niet meer je af te vragen waar die voor gebruikt zou kunnen worden.
Nee, dat hele stuk kun je gewoon overslaan.
Ja, ik kan overslaan. Zevenblad komt zo'n beetje, correct me if I'm wrong, begin maart de grond uit, zo'n beetje.
Nou.
Ja, nou. Later?
Ja, ik zit even te denken. Nee, ik ben in januari weer begonnen in de tuin. En toen kwam die al boven piepen. Maar
Idee
dat heel veel dingen dit jaar heel vroeg zijn.
Oh ja, ik kan er niet zeggen omdat het lekker weer is of zo.
Nee.
Toch niet. Ja.
Nou ja, het vriest natuurlijk veel minder.
Ja. Nou ja, of je nou... Hij komt vanzelf... En je gaat hem op een heleboel plekken vinden. En hij bloeit met dus fantastisch mooie witte bloemschermen van mei tot juli ongeveer. En hij maakt, hij verspreidt zichzelf niet alleen door het zaad, maar met name door de rhizomen, die ondergrondse uitlopers. En wist jij dat Zevenblad samen met fluitenkruid de meest voorkomende schermbloem is in Nederland?
Zal ik nee zeggen?
Ik zie je kijken. Ja, zeg maar nee. Tot de 40 meest voorkomende... En in Nederland hoort hij ook tot de 40 meest voorkomende plantensoorten. Snap je wel?
Oh, dat wist ik gewoon niet.
Ja, hij is niet kapot te krijgen. Hij komt in heel Europa voor, maar wel wat minder in het Middellandse zeegebied. En oostelijk zelfs tot in Midden-Siberië. Hij houdt van halfschaduw, een beetje vochtige en voedselrijke plaatsen. Maar volgens mij, als het niet helemaal halfschaduw is, dan redt hij zich ook wel.
en de volle zon en op droge grond doet hij het ook.
Ja, doet hij het ook prima, zeker.
Ja.
Net als bij de braam, waar we het vorige keer over hadden. Het zaad van zevenblad is maar heel kort levend, minder dan een jaar. Dus de kiemkracht is echt minimaal. Kijk. Ja, maar goed, hoeft het niet. Maar ja, want hij dus kan dus het ondergrond... Zoals...
Ja, precies. Hetzelfde als de braam.
Ja, hetzelfde als de braam.
Ja.
Ja, wortelstokken. En hij is familie, voor degene die het nog niet wist, van de wortel, de pastinaak en de venkel. Dus hij past eigenlijk prima in je moestuin.
Ja, eigenlijk wel.
Het is wel leuk. Ik heb een maandag bijeenkomst met een moestuinvereniging. En daar ga ik het ook over zevenblad hebben. Dat kan ik ook wel gewoon zeggen. Het is een hartstikke fijne groente. Ik zou hem gewoon lekker in je moestuin zetten. Nee, dat zou ik niet doen. Ja. En hij wordt bestoven door vliegen, hommels, bijen en zweefvliegen. Ja. Nou ja, die bloemen hadden we het net al even over. Die kun je dus gewoon prima op de vaas zetten, want die blijven gewoon heel lang goed.
Ja.
Dat? Ja.
Ja.
En geschiedenis doen we straks eventjes. Al heb ik natuurlijk wel een beetje al wat verklapt over de heilige Gerardus.
Ja, ja. Die dus reuma had.
Ja, en jicht. Ja. Vroeger hadden ze ook al last van vochtophoping en zo.
Ja, en ontstekingen. Ja, zieltje.
Ja.
Even kijken. Ja, dat hele stukje van het geitenpootje. Wacht even, daar moet ik even aan voorbij. Want dat heb jij al... ik zit even...
Oh, shit, ja. Heb ik het weggekaapt voor je?
Nee, nee. Oh, nee, dat bedoel ik niet. Ik moet nu gewoon even verzinnen hoe ik nu mijn stukje begin.
Ach jee, ja. Nou doe het gewoon nog een keer.
Nee.
Oh, dat klonk als een geitje. Nee.
Nee. Ik wou zeggen dat geitenpootje... dat was vroeger in de volksmond de omschrijving voor jicht. Dus dat is...
Oh, serieus?
Ja. Om het cirkeltje rond te maken.
Grappig. Het haakt allemaal in elkaar. Dus mooi, als je vroeger jicht had, dan zeiden ze, hebben last van geitenpoten?
Ja. Ja. Geitenpootje.
Leuk.
Klinkt vriendelijk, maar volgens mij is het heel pijnlijk. Oh, ik moet iets verder weg van de microfoon, hè? Goed. Zevenblad zou dus goed werken tegen reuma en jicht. En dat komt door de urinedrijvende, ontkrampende en ontstekingsremmende... Oh, en ontzurende werking. Het viel mij op dat ik in de modernere boeken niet zo heel veel meer terug kan vinden over zevenblad als geneeskrachtig kruid.
Nee.
Ik vond dit vooral in oudere boeken terug. Maar dat betekent...
Zijn...
Ja?
Er zijn volgens mij ook meer planten die dit soort eigenschappen hebben.
Ja, dat klopt. Dat is wat ik denk is dat ze dan planten hebben gevonden die misschien beter werken voor jicht of reuma en dat die nu in de boeken staan. Of het wat ook kan zijn is dat zevenblad zo in discrediet is geraakt omdat het ook tuinmansverdriet is. Dat ze die niet meer in de boeken opnemen omdat die gewoon een hele negatieve bijnaam heeft. Is wat ik me voor kan stellen.
Ja,
ja, dus dat.
Je bent even zoekende waar je bent. Ja,
ik ben even zoekende, sorry. Ja.
Ik heb alles gewoon nog uitgeschreven op blaadjes.
Ja. zevenblad is, naast dat het dus wel daadwerkelijk een geneeskrachtige werking heeft, ook gewoon heel gezond. En je kunt zevenblad als groente eten. Sommige planten, zoals bijvoorbeeld hondstraf, moet je als kruiden eten. Dus dat betekent dan in kleine hoeveelheden. Dus om iets op smaak te brengen. Maar er zijn ook planten die je als groente kunt eten. Dus daar kun je gewoon een hele stampot of een soep of weet ik het wat van maken. Zonder dat dat negatieve consequenties heeft. Ja, en ik geloof dat je echt wel een effect hebt van die inhoudstoffen. Want nou ja, jij hebt dat misschien zelf ook wel eens gemerkt als je zevenblad eet. Want wat gebeurt er dan? Als je heel veel zevenblad eet, krijg je dorst?
Weet ik niet.
Dat zou heel goed zijn, want... Hij is natuurlijk ontzettend urinedrijvend. Dus het is hetzelfde als als je heel veel brandnetel eet. Je moet ook ontzettend vaak naar de wc.
Ja.
Dus je moet er goed bij drinken.
Dan kies ik toch voor de zevenblad. Ja.
Is lekkerder, hè?
Ja, is lekkerder dan brandnetel, vind ik. Nou ja, goed, ieder zijn ding natuurlijk. Maar
ja.
Ja.
Ja. Ja. Wat wou ik nou zeggen?
Oh, je bent in de war vandaag.
Ja. Ja. Ik heb een hele drukke week gehad met veel te weinig slaap. En ja, het is... Ja. Ik ben niet helemaal helder. Goed, ik ga jullie
je lijkt wel menselijk, joh.
Leven. Ja, het is wat, hè? Zijn niet altijd even flitsend.
Nee.
Ik ga jullie wat vertellen uit mijn persoonlijke ervaring. Ik heb veel laaggradige ontstekingen. En ik merk dat ik soms enorme trek heb in zevenblad. En ik geloof dat dat niet zonder reden is. Ik denk dat het lichaam heel goed weet wat nodig is en wat voor je werkt. Betekent dat dat zevenblad de plant is voor iedereen met reuma, jicht en ontstekingen? Dat denk ik dan niet. Want ik geloof dat ieder lichaam anders werkt. En dat we allemaal moeten leren luisteren naar wat ons lichaam ons te vertellen heeft. En dat is heel moeilijk in een wereld die eigenlijk continu aanstaat en naar ons schreeuwt. En allerlei boodschappen op ons afstuurt. En ik merk dat al helemaal in de supermarkt. Alle flitsende verpakkingen en kleurtjes en alle bordjes en alle reclames en de muziek. En nou ja, dat is allemaal heel erg druk. En dan is het heel moeilijk om te luisteren naar wat je lichaam je te vertellen heeft. En het is ook heel moeilijk om dan voorbij te gaan aan de chips en de chocolaatjes en noem maar op. Maar ik denk echt wel dat we dat nog kunnen. En dat je dat ook kunt leren als je denkt, ik kan dat niet. Dus ik doe dat door dat gewoon heel veel te oefenen. Nou ja, ik ga het even uitleggen. Je kunt dat doen door bijvoorbeeld, je kunt het nu doen door op zoek te gaan naar zevenblad. Als voorbeeld, hè, want daar hebben we het nu over. Pluk dan wat blaadjes en wrijf ze tussen je vingers. Voel eraan, ruik eraan en neem dan waar wat er in je lichaam gebeurt. En probeer dan verder te gaan dan, dit ruikt lekker of dit ruikt vies. Mm-hmm. Het klinkt heel zweverig, maar op een gegeven moment ga je merken, je voelt iets in je maag. Of je krijgt het gevoel, ik wil dit in mijn mond doen. Of juist helemaal niet. Dat kan ook, hè, dat zevenblad niet voor jou is. Maar misschien dat je bij de eerste keer toch blijft hangen bij, dit ruikt lekker of dit ruikt vies. Dat is ook goed. Als je naar die eerste signalen gaat luisteren, dan komt er ook vanzelf meer. Maar je moet dat gewoon weer leren. Omdat wij dat zo ontleerd zijn, dat we dat gewoon helemaal niet meer kunnen.
En als je dit regelmatig doet, de groenten die in de supermarkt liggen, die ruiken merendeel ook niet, hè? Dat is anders dan wilde planten.
Ja, dat is heel anders. Ja. En ik denk echt dat als je dit heel vaak oefent, ook met verschillende planten, dan leer je die kleine signalen van je lichaam weer te herkennen. Ik denk echt, als je dat regelmatig doet, dat je dan gaat merken dat je lichaam eigenlijk continu wel laat weten wat het nodig heeft. En dan niet alleen in voeding, maar ook bijvoorbeeld in, ik heb nu even rust nodig. Ik kan nu wel doorgaan razen, maar eigenlijk moet ik gewoon even gaan zitten. Doe je dat wel eens?
Mooi.
Ja, niet gaan zitten, maar ik bedoel, ken je dat? Dat je zo'n plant echt even besnuffelt en voelt. En
ik doe dat altijd. Ik vind dat, ook bij wilplukwandeling, je plukt altijd even en je wrijft het dan tussen je vingers. En als ik, dat is het hele makkelijke natuurlijk, maar als de vlierbloesem er is, dan begraaf ik ook altijd mijn gezicht in zo'n bloemscherm. Om helemaal te inhaleren. Ja. En dat vind ik ook bij moeraspirea bijvoorbeeld. Ik vind dat helemaal niet lekker. Maar die bloemen van moeraspirea, dan lijkt het net of ik vloeibare honing ruik. Ik word heel blij van.
Ja.
En bij hondstraf heb ik dan altijd dat ik denk, dat haal ik ook overal uit als ik dat ergens instop. Dat is dan dat is niet mijn plant.
Nee, dat kan. Maar dat wordt heel snel een gewoonte, hè, als je dit, vooral als je gaat wild plukken. Dus natuurlijk ook, je moet al je zintuigen gebruiken om te determineren. En dan pik je dit heel makkelijk mee, vind ik.
Ja, en ook wel dat je bepaalde stoffen herkent. Dat is natuurlijk ook wel een beetje in de smaak. Of daar bijvoorbeeld van die mosterdglycoside in zitten. Of cumarine bijvoorbeeld. Daar haal ik ook altijd overal uit. Ja. Het amandel vanilleachtige. Dat je denkt, dat zit erin. Ja. Maar ja, dat behoeft gewoon oefening. Ja, daar ben ik niet eens.
Ja. Je kunt de zevenblad ook uitwendig gebruiken. Je kunt er een omslag van maken bij verbranding en insectensteken. Of je kunt er een bad van maken tegen aanbijen. Nou hoop ik dat je daar geen last van hebt, maar stel je voor dat. Hè, dat
ga ik jou niet aan je neus hangen.
Nee, dat zou ik ook niet doen
maar
nu.
Maar voor de luisteraars die aanbijen hebben.
Ja, ik ga je zo uitleggen.
Kan dat
hoe
nu
dat
ook
moet.
Nog in deze tijd?
Ja. Ja, dat kan het hele jaar door. Als je zevenblad kunt vinden, dan kun je er een bad van trekken. Ga ik zo uitleggen hoe dat moet. Ik ga het eerst even hebben over die omslag. Want daar hebben we het ook al wel eens vaak over gehad, geloof ik, om een omslag te maken. Maar volgens mij heb ik nog nooit uitgelegd hoe je dat doet. Dat is heel makkelijk. Ja, je plukt gewoon een bult van die kruiden en dan vijzel je dat. Of je pureert dat even met je staafmixer. Zo deden ze dat vroeger natuurlijk niet, maar dat gemak hebben we nu. En dan smeer je dat op de plek waar het nodig is. En dan dek je dat af met een katoenen doek. Weet je, dat kan een hydrofiel zijn of een theedoek of whatever. Of een verbandje van katoen. En dan laat je dat gewoon zitten. Ik zou het niet afdekken in dit geval als je het tegen verbranding gebruikt. Want dan kan het gaan broeien. En je wilt juist met verbranding dat de warmte wordt afgevoerd. Dus dan smeer je het gewoon op en dan laat je het zitten. Totdat je denkt, nou is het niet meer fijn. En dan spoel je het af met koud water als je verbrand bent. Mm-hmm. Wil je er een bad van maken, dan kun je ook gewoon pureren. En dan kun je dat in je bad doen. Maar dat geeft natuurlijk wel weer veel schoonmaakwerk na de tijd. Je kunt er dus ook gewoon een hele sterke thee van trekken. En dan voeg je dat toe aan je badwater. Maar je kunt ook die puree in een theedoek doen en dan goed dichtknopen. En die theedoek in je bad hangen. En dan heb je een zevenblad bad.
Ik dacht even dat je ging zeggen, dan doe je die puree in een theedoek en ga je met je kont op die theedoek.
Ga je daar lekker op zitten. Nou ja, kun je wel doen, hè. Ik bedoel, je kunt ook gewoon dat spul tussen je billen smeren als jij dat lekker vindt. Maar je wilt direct bij de bron.
Ik dacht, deze keer maken we een hele nette podcast. Maar het duurt 30 minuten en dan hebben we alweer een goor onderwerp. Ja.
Ik vind dat nog knap van ons, 30 minuten.
Ja, vind ik ook. Ja, we heel braaf zijn vandaag.
Ja, hè? Ja.
Ja, maar je zei ook tegen insecten beten. Dus stel, dus als je bijvoorbeeld buiten aan het wandelen bent en je wordt inderdaad geprikt door een horzel of weet ik veel wat. En je hebt zevenblad, even kauwen, papje opmaken en op je arm doen.
Ja. Ik zou wel...
papje,
ik zou eerder kiezen voor weegbree of hondstraf. Als dat,
nou, dat
er is, maar als
net
dat
vragen,
er niet
welke
is...
planten zou je dan doen?
Ja, ik zou... Ik reageer heel goed op weegbree. Maar ja, goed, dat is ook weer persoonlijk. Hè. Er zijn ook mensen die gewoon echt helemaal geen baat hebben bij die weegbree als ze gestoken zijn. Maar voor mij
maar
werkt dat
zijn
heel
wel
goed,
planten dus... die ervoor werken.
Ja. Ja.
Weegbree, zevenblad.
Ja, weegbree, hondstraf, zevenblad. Mm-hmm. Ja.
Ja.
Zeker.
Oké. Okay. Leuk.
Ja.
Dat, dat was hem. Oké. Okay. Ja. Zal ik een stukje doorgaan met vroeger?
Yes.
Daar heb ik niet zo heel veel, niet zulke fantastisch leuke verhalen van als met de braam, zeg maar, vroeger. Nee, eigenlijk niet. En jij zei het ook al wel, van vooral in de vroegere medische boeken kun je er wat over terugvinden. En het lijkt wel alsof die een beetje uit de gratie is geraakt. Los van het culinaire, waar we het zo over gaan hebben... werd hij vroeger dus ook voor blaasklachten en zo gebruikt. En ik begreep ook dat hij bloedzuiverend werkt. Wat natuurlijk fijn is als je dat opeet. En je kunt hem eten als groente, dat zei je net ook al. Vroeger noemden ze het ook wel, of nu noemen ze het ook nog wel, Romeinse spinazie. Want de Romeinen zijn eigenlijk de eerste die in Engeland zevenblad hebben geïntroduceerd als voedselplant. Nou, je kunt je voorstellen, in tijden van schaarste ben je natuurlijk heel blij met zevenblad. Want... je kunt daar maar van blijven dooreten. Ja. En in Nederland in de middeleeuwen aten ze het ook gewoon als groente. Sterker nog, de monniken die kweekten het gewoon in de tuin.
Ja,
ja. Ja. Zeker. Nou,
ja, dan moet je eten, hè? Want anders neemt hij je tuin over.
Ja, precies. Ik zit me ook wel eens af te vragen of er dan ook monniken in Italië waren of zo... die er dan pesto van maakten. Of dat wij dat later pas bedacht hebben. Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Nou, dat vind ik wel een goeie. Wanneer is de pesto uitgevonden?
Ja, dat is nog een onderzoekje waard.
Moeten we even uit gaan zoeken, ja.
Ik moet eigenlijk even aan Google vragen. Die zit naast me.
Ja. Ja.
Ik zal het nu niet doen. Maar goed, inderdaad. Ik kan me ook wel voorstellen dat het een plant is die vrij culinair is. Die namelijk ook heel erg veelzijdig. En dan kan ik me ook nog wel iets bij voorstellen dat je denkt... jemig, dat ding dat gaat maar door, gaat maar door. Wat gaan we nu weer maken met zevenblad, moeten die monniken gedacht hebben. Dus, ja, er komen heel veel recepten uit voort. Wist je trouwens dat je ook... ja?
Ja, sorry. Bij monniken denk ik altijd gelijk aan bier. Misschien hebben ze wel
zevenblad
bier.
Ja, ik ben natuurlijk wel... Ik heb daar geen recepten van gevonden eigenlijk.
Ja, het is natuurlijk ook...
Je kunt ook brandnetelbier maken. Ja, dat klopt.
Ja, nou ja, waarom niet?
Ja, ja, we zeiden al, volgens mij kun je overal liqueur van maken.
Ja, dat is ook zo.
Ja, gaan we het zo nog even over hebben. Je kunt ook verven met zevenblad. Want hij geeft kleur af. Nou ben ik niet zo creatief. Ik weet niet of jij je wel eens verft met planten. Maar
nee,
zijn
nooit.
Kleur wordt groen-geel tot licht oranje.
Oh.
Als je ermee gaat verven. Dat is grappig, toch?
Weet je welk plantdeel daarvoor gebruikt wordt?
Nee,
of,
dat is natuurlijk
dat een
niet
blad of de wortel? Oké. Nee, nou ja, dat maakt niet uit.
Misschien is het blad groen-geel en de wortel licht oranje. Nee, weet ik niet. Ik weet het niet.
Ja,
maar het kan. Je kunt ermee verven.
Ja,
het is niet echt
leuk.
Mijn ding. Maar... ja, en
nee,
heb
ja,
jij
ik
wel
vind
eens
het
rood...
altijd heel gaaf om te zien. Maar... ik ben ook niet zo creatief.
Ja. Nee, hè? Ik ben meer creatief in de keuken. Dat vind ik veel leuker. Je kunt niet alles, je kunt niet alles hebben.
Nee.
Heb jij wel eens roodbruine vlekken gezien op de bladeren van Zevenblad?
Ik zit nou heel diep te denken. Misschien een beetje aan het einde van het seizoen, maar dat is denk ik niet wat jij bedoelt. Of wel?
Nou ja, ik las het. Dat is een stukje uit de geschiedenis. En toen dacht ik, heb ik wel eens roodbruine vlekken op de bladeren gezien? Ik dacht eerder witte. Dus ik kon me dat niet zo herinneren. Maar ik kan me best voorstellen aan het einde van het seizoen, dan zijn die bladeren ook niet meer zo lekker. Dan zijn ze natuurlijk echt donkergroen en een beetje taaiig en draderig. Dan heb je niet meer dat zo lekkere jonge blad. Maar er zitten dus blijkbaar wel eens roodbruine vlekken op de bladeren. En volgens een legende uit 1883 zijn dat de bloeddruppels van Jezus.
Oh, daar is hij weer.
Ja, daar is hij weer. Want er groeide 7 blad onder zijn kruis.
Oh ja, het was maar druk onder dat kruis, hè?
Ja, zat er nog meer onder?
Groeide echt van alles. Ja, persikkruid en... Wat heb je nog meer? Er zijn heel veel planten waar of het bloed van Jezus of de melk van Maria op geland is. Ik denk dat zij in een soort oerwoudomgeving hebben gewoond. Ja. Maar dat strookt niet helemaal met het verhaal.
Ze hadden
natuurlijk
ook meer natuur toen, hè? En ik vond het wel vrij logisch, want 7 blad, ja, dat woekert natuurlijk. En dat staat overal. Ja. Dus het is op zich, het is logischer dan dat er staat, noem eens even een, even zeldzame plant. Weet ik niet wat er toen zeldzaam was. Maar goed. En meer kon ik eigenlijk niet vinden gewoon. Over de geschiedenis. Nee. Niet zulke ontzettend leuke weetjes als bij 1000 blad. Maar daarentegen heb ik een vol A4'tje over de culinaire toepassing van 7 blad.
Ja, daar kan ik ook een boekje over open doen, ja.
Nou, laten we dat gewoon doen.
Ja. Ja, of zal ik eerst nog heel even vertellen over de wat erin zit. Voordat je
de inhoudstoffen.
Ja. Nou ja, het is wel duidelijk. Je kunt hem dus als groente eten. Dus ik denk dat iedereen nu wel verwacht dat er dus aardig wat vitamine en mineralen in zitten. En hoeveel er precies in zit, is zoals altijd afhankelijk van waar de plant groeit. Maar er wordt geschreven dat er kalium, magnesium, calcium, mangaan, zink en koper in zit. En ten opzichte van kropsla een veelvoud aan vitamine A en C en eiwitten. Daarnaast zit er hars, etherische olie, flavonoïden en fenolzuren in. Maar, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kan dus nooit zoveel met die vergelijking met sla. Want ik heb altijd geleerd dat sla voor minimaal 90% uit water bestaat.
Ja, dus hoeveel blijft er dan nog meer over? In.
Ja, je hebt natuurlijk in water oplosbare vitamine, maar dat zijn niet alle vitamine. Dus ik heb even uitgezocht voor jullie hoe dat nou precies zit.
En sla bleek voor... Dit...
Ja, dat vroeg jij vast staat... ook eens af.
Nou, maar dit is met name omdat dit in het boek wat wij verloten, of onze winactie, daar staan dit soort vergelijkingen vaker in. Ook bij Vogelmuur bijvoorbeeld.
Ja.
Het is wel heel gaaf om te vertellen. Sla. Ja, wordt vergeleken met sla. Maar inderdaad, ik weet niet wat jouw beeld is van een krop sla, maar dan zie je zo'n flats ding in zo'n half open plasticje in de supermarkt.
Ja, precies. Ja, en ik dacht dus ook eigenlijk altijd dat sla een soort opvulling was. Dat heel veel water en een klein beetje vezel was. Maar het valt heel erg mee.
Oh.
Hij bestaat wel voor, meer dan ik dacht, 95% uit water. Maar wonderlijk genoeg zit er in 100 gram sla 21% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine A en 5% van vitamine C.
Zo.
Dan zit er nog ongeveer 1,4 gram eiwit per 100 gram in sla. En van de vitamine A, C en eiwit zit dus nog meer in 7 blad dan in sla. En je kunt 7 blad ook gewoon heel prima in je sla gebruiken.
Ja, als toevoeging.
Ja, maar ik was blij verrast over wat er dan blijkbaar toch nog in sla zit.
Ja, maar dan voornamelijk vitamine A dus?
Ja, vitamine A, vitamine C en eiwit. Ja, er zit nog wel meer in sla, maar ik heb nu even gekeken naar de overeenkomsten tussen sla en 7 blad.
Maar weet je dan ook... Oh ja, dan zit er dus 7 keer zoveel in de 7 blad als in de sla.
Een veelvoud van. Wacht even.
Ja, dat is dan... Ja, het is maar net hoe je het leest.
Ja. Ten opzichte van kropsla zit er een veelvoud aan vitamine A, C en eiwitten in 7 blad. Dus hoeveel een veelvoud precies is, dat weet ik ook niet. Maar er zit dus al aardig wat in sla En in 7-blad zit nog meer.
Dus dat zou kunnen betekenen, als jij 100 gram sla met 100 gram 7-blad eet, dat je nou misschien wel 100% van je dagelijkse aanbevolen hoeveelheid vitamine A naar binnen hebt gehaggeld.
Ja, misschien wel.
Nou is 100 gram 7-blad best en veel. En 100 gram sla is ook nog wel veel.
Dat is knijterveel, ja. Maar ja, goed, je eet natuurlijk meer dingen op een dag. Hè? Je hoeft niet alles uit 7-blad te halen, gelukkig.
Ja, precies. Nou ja, dan... Ja, leuk. Ja. Dit zal is jouw stukje...
Ja, dat was het stukje inhoudstoffen. Zal ik de wetenschap er ook gelijk achteraan doen? Of wil je eerst even wat vertellen over het eten?
Nee, want ik denk dat als we gaan beginnen over het eten... dat we dan voorlopig nog niet uitgekend zijn.
Dan houden
we
niet meer op, hè?
Nee. Dus kom maar door.
Ja, mijn stukje wetenschap is wel een beetje lang. Maar als je het niet interessant vindt, dan... Dan
haak ik even af. Ga ik wat anders doen.
Ja. Ik noemde hem net heel kort. De fenolzuren zitten in 7-blad. En die fenolzuren die maken deel uit.
Ik ben zo blij dat jij daarover begint. Want die las ik. Nou. En toen dacht ik... Jemig, ik ga me erin verdiepen. Ik snap er geen bal van. Laura weet dit vast.
Oké.
Okay. Yes.
Nou, komt-ie.
Sorry dat je onderbrak. Ja, ga je gang.
Nee, maakt niet uit. Die fenolzuren die maken deel uit van een grotere groep. En dat zijn de polyfenolen. En binnen de polyfenolen kennen we 4 groepen. Namelijk de flavonoïden. Die ken je denk ik ook wel. De fenolzuren, de polyfenolische amiden. En dan is er nog als laatste een verzamelgroepje overige polyfenolen. Waarin weer een onderverdeling is van een aantal polyfenolen die uitsluitend in bepaalde voedingsmiddelen voorkomen. Dus bijvoorbeeld 1 stofje dat alleen in lijnzaad zit. Maar daar ga ik jullie nou even niet mee vervelen, want dat wordt te ingewikkeld. Valt je iets op aan deze stoffen?
Ze zijn allemaal met een F.
Doet het een... Nee... Een ander belletje. Ja, we hebben het er al eens eerder over gehad.
Oh.
Het zijn allemaal anti...
Oxidanten.
Yes.
Nee? Ah, oké.
Okay. Ja, het zijn allemaal antioxidanten. En die hebben we al eens behandeld. Voor wie dat terug wil luisteren, want dat ga ik nu niet nog een keer doen. Dat is in aflevering 3 over de berg. Heel kort, antioxidanten kunnen schadelijke vrije radicalen neutraliseren. Maar wil je daar dus meer over weten, dan kun je even aflevering 3 terugluisteren. De 7-blad ontleent zijn ontstekingsremmende kwaliteiten waarschijnlijk aan deze fenolzuren. En dan zeg ik waarschijnlijk, want ik heb geen enkel onderzoek over 7-blad kunnen vinden. Dus wetenschappelijk is dat niet hard te maken, maar ik denk dan maar weer dat het in de volksgeneeskunde ook vast niet voor niks werd toegepast. Het zal proefondervindelijk bewezen zijn. Polyfenolen zitten in heel veel gezonde voedingsmiddelen. En als je deze regelmatig binnenkrijgt, dan doe je jezelf wel echt een plezier. Want polyfenolen worden ervan verdacht nogal wat positieve effecten te hebben. Ik heb een lijstje. Namelijk.
ik vermoed dat ik zo ga plukken, hè?
ja, ik denk het wel. Hij is echt super tof. Ze kunnen de bloedsuikerspiegel verlagen en dragen zo bij aan een lager risico op diabetes type 2. Ze kunnen het risico op hartziekte verkleinen. Dit komt door de antioxidantenwerking. Die bijdraagt aan de afname van chronische ontsteking. En chronische ontstekingen zijn, dat weten jullie waarschijnlijk wel, een grote risicofactor voor hartziekten. Ik zeg jullie, ik bedoel de luisteraars.
Ik snap je. Nou ja, of je mij en al mijn persoonlijkheden.
En je alter ego's.
Ja, precies.
Ja.
Ja, die heb ik.
Ja, hè? Helemaal, allemaal heel gezellig.
Ja.
Polyfenolen kunnen...
Sorry hoor, ik wou zeggen, ze komt even naar boven. Hè?
Ja,
er komt er gelijk naar boven. Sorry. Ja, je deed het erom.
Ja. Polyfenolen kunnen het risico op bloedstolsels verkleinen. Ze kunnen de spijsvertering bevorderen. Dat doen ze door de groei van goede darmbacteriën te bevorderen en de schadelijke te bestrijden. Ze kunnen de hersenfunctie verbeteren. En dan specifiek heb ik het over concentratie en geheugen. En eentje die ik vrij riskant vind om hardop te zeggen.
Dus, doe het zachtjes.
Dus met een disclaimer. Er is een vermoeden dat polyfenolen een werking hebben tegen kanker. En dat zit zo. Er wordt al langere tijd gedacht dat een dieet dat rijk is aan plantaardige voeding geassocieerd kan worden met een lager risico op kanker. En een van de ideeën daarachter is dus dat die polyfenolen door de antioxidatieve en ontstekingsremmende werking bijdragen aan de preventie van kanker. Ik wil daar wel bij zeggen dat dat dus geen enkele garantie geeft. Er zijn studies die voordelen bewijzen, maar er zijn ook studies die niks gevonden hebben. En kanker is gewoon een grillige ziekte die vaak ook gepaard gaat met genetische aanleg en pech. En wat je eet zal tot op zekere hoogte van belang zijn. Maar ik wil niet suggereren dat het een oorzaak is of een oplossing kan vormen. Want dat gaat ook gelijk zo gepaard met vingerwijzen. En dat wil ik helemaal niet, want het is gewoon super shit.
Juist.
Ja. Nu wil jij vast weten waar die polyphenolen allemaal in zitten. Die wil je eten.
Zodat ik weet dat ik... ik wil al bijna... Ik ga naar buiten, ik ga plukken. Ja, doei.
Ja, doei. Tot straks. Doei. Ik maak hem al even af.
Ja.
Ja, het zit in heel veel voedingsmiddelen. En zevenblad is natuurlijk overal te vinden. Dus daar kun je makkelijk aankomen. Maar voor de zekerheid, voor de mensen die van de supermarkt afhankelijk zijn, heb ik ook nog wat gangbare voedingsmiddelen opgezocht waar het in zit. Komt-ie. Aardbeien, blauwe bessen, citroen, frambozen, grapefruit, vlierbessen, aardappels, asperges, ui, spinazie, sojamelk, sojayoghurt en vleesvervangers van soja, taugé, witte en zwarte bonen, amandelen, hazelnoten en walnoten. Dat was maar een fractie van de hele lijst.
Ja. Ik heb nu al wel trek.
Ja, wie graag de hele lijst wil hebben, die mag ons rustig een mailtje sturen. Ik stuur dat met liefde even door. Ik kan me voorstellen dat je dit luistert en denkt, oh, maar ik wil eigenlijk wel weten waar dat allemaal in zit. Ik heb die lijst al klaarstaan. Dus wil je dat, mail ons op dekruidenkast@gmail.com. En dat was mijn stukje wetenschap voor deze week. Ik vond het echt... heel toevallig hadden we het er op school ook over deze week. Daar was ik gisteren. En toen dacht ik, oh, dit weet ik, want dat heb ik net allemaal uit zitten zoeken.
Oh, zei ze, dus, Laura Streber weer. Ik weet het,
ja,
ik weet
hoor,
het,
loopt
ik weet
ze weer.
Het.
Haantje de voorste.
Heel goed. Ja, gaan we dan nu over naar het lekkerste stuk van de podcast?
Ja, laten we dat doen.
Lekker.
Vreten.
Zeker. Wat kan je er allemaal mee lopen te maken met het zevenblad? Nou, als je de hele tuin hebt lopen leeg te trekken. Ja, zeker. Kind overal in pleuren. En het smaakt een beetje kruidig als peterselie en selderij.
Ja.
Zijn we het wel over eens, hè? Ik bedoel, het smaakt niet naar kokos.
Ja.
Zo.
Nee, absoluut niet. Nee, gelukkig. En dan hebben we het over het blad, hè? Heb je de bloemen wel eens gegeten?
Ja, die heb ik wel eens door de sla geknikkerd als decoratie.
Ja. Ja,
ik heb geen idee of ze anders smaken. Nee, ja.
Ja, die zijn zoet. Die zijn wat zoeter. Daar zit natuurlijk wat...
Ik had wel gelezen, trouwens. Juist. Ik had wel gelezen dat je het blad zo jong mogelijk moet plukken. Dat is natuurlijk meestal met wild plukken. Dat je het liefst voor de bloei van de plant plukt. En zo vroeg mogelijk. Het jonge blad is het lekkerst eigenlijk. Maar dat zevenblad, als je dat plukt na de bloei en als de bladeren wat ouder zijn, dat het laxerend werkt.
Ah, oké. Okay.
Mm-hmm. Wat niet handig is als je een aanbij hebt. Wat dan misschien wel weer.
Nee,
ik denk, als
waar.
Je nou een laxerende werking hebt van zevenblad, dan zit het ook al wel gelijk aan de goede kant als het eruit komt.
Ja.
Sorry.
Ik weet niet of het dan nog een effect heeft.
Niet afveren, gewoon laten zitten.
Ja. Oh,
oké, okay. Goed. Je hebt beeld, hè? Goed. We hadden het over eten.
Yes.
Mijn excuus. Ja. Mijn excuus. Mm.
Maar doe jij dat? Oogst jij alleen het jonge blad?
Nou ja, als ze in het, aan het einde van het seizoen die hele donkere, stugge bladeren eigenlijk niet. Maar... Ja, die daar net wat voor zitten wel. Want meestal, Jens, ik kijk nu in het voorjaar, dan stop ik hem gewoon lekker in mijn sla, bijvoorbeeld.
Ja.
En als ik er een bouillonpoedertje van ga maken, wat dus ook wel eens doe, dat je het blad gewoon fijn hakt en droogt. En dan stop ik hem in mijn wilde kruidenbouillon. Ja, dan maakt het me niet zo heel veel uit hoe oud hij is. Maar als je hem door de sla wil doen, dan vind ik dat niet zo lekker. Maar ja,
nou ja
als je hem door
die
een kruidenboter
bladen,
fijn hakt...
Ja, ik wou zeggen, die draai ik ook gewoon mee in de pesto. Dan wordt het toch helemaal vermalen. Dan heb je niet meer door dat dat ooit taai is geweest. En je hebt wel de smaak. Ja.
Daarom. Dus, pesto, kruidenboter. En vroeger werd hij al heel veel gebruikt als smaakmaker in de soep.
Mm-hmm.
Dus dat kan. Dan kan je hem als bouillonpoeder erin knikkeren. Of gewoon fijngehakt. Ja. Want waarom zou je niet fijngehakte zevenblad door je soep doen? Waar je normaal gesproken wel een bos selderij doorheen trekt.
Ja, het gaat prima in de soep. Is lekker.
En het is
heb
ook
jij de zaden wel eens gegeten? Ja.
Nee.
Maar heb jij die zaden wel eens gegeten? Nee, ik ook niet.
Nee, niet eigenlijk. Maar zijn die niet piepklein?
Ja. Ja, die zijn heel klein. Maar die kun je eten.
Ja, je
dat is me dan weer te veel werk. Je kunt zo makkelijk handenvol van dat blad plukken.
Ja.
Ja,
heb je wel een beetje volume
natuurlijk. Met die zaadjes. Ja,
precies.
Heb jij wel eens een stampotje gemaakt met zevenblad?
Ik heb het wel eens een handje erbij ingedaan. Als ik bijvoorbeeld een stampot maakte van andijvie. Maar niet dat ik een hele stampot alleen van zevenblad heb gemaakt.
Het lijkt me ook wel vrij heftig misschien. Nee, ja, heb ik niet gedaan.
Nou, volgens mij heb ik een klasgenoot die dat wel eens gedaan heeft. Die zegt dat dat heel lekker is. En ik denk dat zij bedoelt dat ze alleen zevenblad erin doet.
Ja, nou ja, weet je, ik weet dat iemand ook tegen mij zei, je moet gewoon dus al je basilicum en je pesto vervangen door zevenblad. Toen dacht ik, ja, nou, dat weet ik niet. Maar dat wordt super lekkere, frisse pesto. Ja. Dus misschien valt het ook wel mee. Ik weet ook niet wat het doet met verhitting van het blad. Of de smaak dan misschien net even iets afzwakt of zo. Dat is bij daslook. Ja, want er zijn ook recepten van frittata's en hartige taarten. Mm. En die staat op mijn bucketlist in mijn favoriete boekje van Maria de Wit van Harmony Center. Daar staan zevenblad kroketten. En ik zeg altijd mezelf,
ook op mijn lijstje staan,
geen feest zonder frituur. Dus zevenblad kroketten staan hartstikke hard op mijn lijstje. Ja.
Ja, zeker.
Dat dus. Heb jij wel eens een sladressing gemaakt? Ja. Nou, hoe dan?
Nee. Nooit.
Oh, niet?
Maar waar gaat dit naartoe?
Nee, ik vroeg me gewoon af. Ik wist dat het kan. Ik heb wel een dressing
maak
gemaakt.
Ik wel een slaadressing, maar...
Maar niet
je
met zevenblad.
Nooit een dressing gemaakt? Nee, oké. Okay. Nee, niet met zevenblad, nee.
Nee, ik heb nog nooit een slaadressing gemaakt.
Ik voel me een beetje etenstijd nu.
Ja, dat klopt ook wel. Oh, trouwens, over dat oude blad gesproken... Dat vond ik nog wel. Je kunt, maar ook dan kom je weer op het stukje frituur. Het oudere blad, daar kun je, die kun je wel door een tempura beslagje halen.
Oh ja, lekker.
En dan frituren, want door het frituren breekt de celwand van de plant. Ja. En dus heb je geen taaid blad meer. Nee. Ik denk dat dat best wel
en
een lekkere combi is.
En alles wordt gewoon lekkerder van de frituur.
Ja, dat is gewoon zo. Ja. We zijn een hele gezonde podcast, maar frituur.
Wetenschappelijk bewezen, alles is lekkerder uit de frituur.
Ja,
weet ik zeker.
En met saté saus.
Onderzoek naar gedaan. Ja. Ja, nee, goed. Verder eten wij heel gezond hoor.
Ja. Dat klopt zeker.
Ja.
Maar je kunt hem ook, als je bouillonpoeder ermee maakt, dan kun je er ook een kruidenzout mee maken.
Ja. Zeker, ja. En je kunt hem dus inderdaad gewoon in je fles azijn douwen om er een smaakazijntje van te maken, om die dressing van te maken.
Aha.
Of bedoelde je dat niet?
Nee, dat bedoelde ik niet, maar ik vind het een heel goed idee. Ja.
Ja.
Absoluut. Ja, en door je kruidenboter natuurlijk.
Ja, door de kruidenboter. Ik vind hem ook heel lekker in de vulling voor een quiche.
Ja.
En gewoon zo in de salade fijn gesneden vind ik hem heel fijn. Je kan hem gewoon meewokken in de pan met je groenten.
Precies, je kan hem als je een roereitje wil maken of een omeletje.
Oh, en de limonade.
Och, de limonade. Ja, die is wel heel lekker.
Je kunt er lekkere limonade van maken. Deel even een receptje. Jij bent al heel goed.
Oh ja, nou. Het is super simpel. Het is een recept. Het is niet van mij. Ik weet niet meer van wie die is. Maar je plukt een hele flinke hand met zevenblad. Die stop je onderin een fles met zo'n brede hals. Daar doe je een halve citroen bij. En dan kneus je die twee eventjes samen onderin de fles. Dan giet je voor de helft giet je er biologische troebel appelsap bij. Van het lekkere wat je bij op een goede plek haalt. En de andere helft vul je aan met water. Dus je hebt half liter appelsap, half liter water. Dan schud je dat eventjes met dop. Tip.
Heel verstandig. Met
dop. En dan zet je het in de koelkast. En dan lijkt in ieder geval minimaal 24 uur staan. Iets langer kan ook. Dan zeef je die citroen en het zevenblad eruit. Dan heb je dus een super frisse zevenblad limonade. En ik hou van bubbels. Dus die vul ik dan nog aan met bruiswater. En toen zei mijn vriendin, die niet wil plukt, maar heel goed kan koken. Ja, dan kun je er ook nog een takje munt bij doen. En een hele flinke scheut met gin en tonic.
Dat kan. Ja, dat
zeg,
kan
ja zo
zeker.
Maak je alles lekker. Maar dan, dat klinkt natuurlijk wel heel chic. Ja. Zevenblad gin tonic.
Ja. Ja, dat is lekker.
En vooral in de zomer, omdat hij natuurlijk wel een beetje dat peterselie-achtige, selderij-achtige smaakje heeft. In combinatie met de zoete van de appel en de citroen. Is het gewoon vooral voor in de zomer een super fris drankje.
Ja. Oh, mag ik dan nog even... ik drink dus nu bijna een jaar geen alcohol meer. En voorheen was gin tonic echt mijn drankje. Voor iedereen die ook luistert en die geen alcohol drinkt en die denkt, oh, dit gaat allemaal aan mij voorbij. De Lidl heeft een hele goede alcoholvrije gin. Tip.
Ah, kijk, yes. Nog een tip. En als we het dan toch over supermarkten hebben, hè, en jij zegt de Lidl, dan heb ik nog eventjes zitten zoeken op de website van, jawel, de Appie en de Jumbo. En geloof het of niet, maar daar staan gewoon recepten op met 7 blad.
Echt waar?
Serieus?
Wat leuk.
En niet één, oh, maar wel meer. Heel leuk. Vooral de Jumbo, die heeft wel iets van 4 verschillende recepten met 7 blad.
Oh, wat cool.
Ja,
nou,
dik
leuk.
Respect.
Dus iedereen kan straks met oh nee, wij zijn, dit komt na Pasen uit, of niet? Nee, vlak voor Pasen. Nee, dat is te kort. Ik wou zeggen, dan kan iedereen lekker een 7 blad omelet of zo op tafel zetten.
Voor het Pasen ontbijt.
Voor het Pasen
ontbijt.
Maar
het wordt ook nog Pinksteren. Maak je er een Pinksteren omelet
van? Pinksteren. Ja.
Of met Bevrijdingsdag of met Koningsdag. Een Koningsdag 7 blad omelet.
Hè? Of gewoon een willekeurige dag. Maak er wat lekkers van.
Ja, precies.
Ik ga even kijken. Oh ja, over de bloemen. Daar kun je ook limonade van maken. Maar je kunt ze ook gebruiken om chocola mee te decoreren. Of om op een cakeje te doen. Je kunt er toetjes mee versieren. Je kunt er ijs van maken. Dus, mogelijkheden zat.
En op de vaas.
Ja, en dan... Ja, en op de vaas kunnen ze ook. Heel leuk, inderdaad. Ja, maar ze staat heel mooi, hè? Zo'n wit wolkje in een boeket. Dat is toch leuk?
Ja, het is heel leuk.
En er zijn ook nog een paar recepten die ik nog niet geprobeerd heb, maar waar ik wel heel benieuwd naar ben. Want ik heb een kookboek gekocht van een van mijn docenten aan de Sprenk. En dat boek heet Wilde Planten Gastronomie. Dat is geschreven door Dave Zwaardman. En naast dat hij lesgeeft, is hij ook kok. Dus dat is echt een super tof boek, waar allerlei recepten in staan voor, ik weet niet hoeveel, wildplukplanten, waaronder dus ook het 7-blad. Nou, de 7-blad kroketjes staan daar ook in, dus ik ben er ook heel benieuwd naar. Maar hij maakt er bijvoorbeeld ook tortillas van, en gnocchi, en mayonaise, en een 7-blad appelcake, waar ik ook wel heel benieuwd naar ben nu.
Ja,
ik zal jou even wat foto's sturen. Ja, hè?
Ja. Ja, dus was echt grappig dat je dat zegt over die... Nou ja, die 7-blad kroketjes inderdaad. Maar ook andere recepten. Ik heb het kookboek gekocht van Marion de Kort. Met wilde planten. En daar staan ook allemaal lekkere recepten in met 7-blad. Nou, ik denk ieder zichzelf respecterend wildpluk kookboek heeft 7-blad erin staan. Anders klopt het niet.
Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, dat moet.
Omdat hij gewoon zo veelzijdig is.
Ja. Ja.
Maar ja, ik ging voor de podcast, ging dit uitzoeken. En toen dacht ik, oh ja, die 7-blad kroketten. Oh, die ga ik. Dat is helemaal niet zo moeilijk namelijk. Dus ik ga dat echt proberen. Naast het feit dat ik gisteren geïnspireerd werd door Japanse 1000-knoop limonade. Dus er komen weer veel te veel dingen
op.
Oh
ja, die is ook zo lekker.
Ja. En ik weet gewoon, ik kan het hier overal vinden.
Die is trouwens, dat recept... je moet er iets meer suiker in doen, dat die iets meer siropig wordt. En dan kun je die ook weer aanmaken met of bubbeltjes water of gin tonic.
Oh,
heel erg lekker.
Ja, we hebben trek en het is nog
langzaamaan
maar ochtend,
worden we toch een eetpodcast.
Wat schafte en wilde podcast. Nou,
ja.
Ja, dus we moeten er gewoon maar mee stoppen. Dan kunnen we allebei gaan plukken en eten.
Yes. Ja, dat lijkt me verstandig, ja.
Ja, hè? En ik moet ook hoesten,
ja,
dus dan gaan we er gewoon uit.
Doen.
Tot de volgende aflevering.
Tot de volgende keer.
Vond je deze aflevering leuk? Laat ons dat dan weten door onze podcast sterren te geven of een leuke review achter te laten. Zo help je ons om nog meer mensen te bereiken, zodat we samen de wereld groener en mooier kunnen maken. Wil je meer Kruidenkast? Volg ons dan op Instagram. En voor nu, ga lekker naar buiten. Knuffel een boom. Pluk een kruid. Maak een lekker kopje thee. Of luister naar het ruisen van de wind door de bomen.